Welkom bij de podcastserie van Fysio Sportief. De fysiotherapiepraktijk in Hartje Groningen, maar zeker ook net even daarbuiten. Als je bij ons in behandeling bent, vinden wij het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. Dit doen we middels onze website, maar zeker ook via dit soort podcasts. Pak een bak koffie en geniet. Wil je meer van ons weten? Kijk op www.fysiosportiefgroningen.nl of abonneer je op ons YouTube, Spotify of Instagram account. In deze podcast praten we over de inklemming van de heup. Uiteraard doen we dit met verschillende experts vanuit het werkveld, welke ik zo direct aan jullie zal voorstellen. Wil jij meer weten over heup- en liesklachten? Abonneer je dan even op ons Spotify-kanaal van Fysiosportief. En mis, Igor, geen podcast. Tegenover mij zitten ze, de crème de la crème, als het gaat om liesgebeuren in Nederland. Enrico de Visser, overdag orthopedisch chirurg met speciale aandacht voor het heup- en liesgewricht. En in de avonduren nummer 1, bierbrouwer van Nijmegen. Kun je eens kort voorstellen, Enrico?
Ja, Leon, dankjewel.
En ik ben ervaringsdeskundige.
Ik ben Enrico de Visser. En ik moet zeggen dat het bierbrouwen meer op zijn gat ligt dan de orthopedie. Maar in de corona, in de pandemieperiode zijn we aan niks toegekomen. Maar overdag ben ik orthopedisch chirurg met als aandachtsgebied liesklachten. En dan het operatieve aspect daarvan met name.
Dankjewel. Igor Tak, bevlogen sportfysiotherapeut, heup-lies-expert. En je doet heel veel voor het NPI, voor cursussen geven, masterclasses als het gaat om lies-problematiek. Werkzaam en eigenaar Fysio Oost. Kun jij je Scott voorstellen en nogmaals uitleggen waarom je voor die oranje kleur hebt gekozen in je logo?
Ja, Leon. Niks boven oranje, hè? Hey, dankjewel voor de uitnodiging, Leon. Ik ben sportfysiotherapeut in Utrecht, fysiotherapie Utrecht-Oost. En daarnaast doe ik onderzoek in Amsterdam. En geef ik cursussen en scholingen op aan fysiotherapeuten. Sportartsen mag ik af en toe wat mee doen. En dat gaat dan heel vaak over de heup en lies, want dat is gewoon een hartstikke mooi gebied.
Nou, bedankt voor de introductie. Erwin Brands, sportarts bij, wat hij zelf altijd zegt, de mooiste club van Nederland. SC Heerenveen. Heerenveen. We hebben net gehoord dat hij vanuit zijn club uitgezien ook gewoon in Friesland moet gaan wonen. Dus hij is verhuisd van Groningen naar Friesland. Hij is sportarts op het Sportmedisch Centrum in Martini, ziekenhuis te Groningen. En wat ik net al zei, clubarts van Heerenveen. Kun jij je nog even kort voorstellen met dingen die ik allemaal vergeten ben, Erwin?
Nee, meestal genoemd.
Mooi dat je er bent ook.
Dankjewel. Erwin Brands, inderdaad, sportarts in het Martini ziekenhuis en bij Sportgeneeskunde Friesland in Heerenveen. En daarnaast inderdaad clubarts en hoofdmedische staf van SC Heerenveen, van de BVO.
Dankjewel. Mijn naam is Leo Meijer, talkshow host van deze podcast. En we gaan even door het verhaal heen over de inklemming van de heup. En dan kijk ik gelijk Enrico even aan. Inklemming klinkt erg pijnlijk. Wat is een inklemming van een heup?
Nou, ik denk dat je op het moment dat de inklemming pijn doet, dan heb je al schade. Maar ik denk dat het eerst belangrijk is om even uit te leggen wat het precies is. En in principe is het zo dat een heupgewricht, hè, dat bestaat uit een kop en uit een kom. En als het goed is, draait dat soepel in elkaar. Dus op het moment dat je de heup buigt en draait, dan draait de kop eigenlijk mooi onder de kom door. Je hebt sommige afwijkingen aan het heupgewricht. En dat zijn vaak anatomische afwijkingen waarbij je extra botgroei hebt. En dat kan op de overgang tussen de kop en de hals van de kop zitten. En dan noem je een cam. En wat er gebeurt is als je dan bijvoorbeeld een bepaalde buiging of draaiing maakt, dan loopt die cam niet in het gewricht, maar die draait tegen de rand van het gewricht aan. Hetzelfde kan je ook hebben dat je meer botgroei hebt op de overgang van de kom. En dan loopt de hals daarop vast. En dat zijn eigenlijk de inklemmingsheupen. En in principe is het zo dat zo'n cam- of pinsendeformiteit, dat komt bij 1 op de 4 van de mensen voor. Dus iedereen heeft wel een impingementheup. Alleen de klachten die je ervan hebt, dat is als je schade krijgt. En dat kan door andere dingen gebeuren. Verder is het zo dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de sporters, daar zie je meer impingementheupen. Dan zie je tussen de 60 en de 90% net naar welke sport je kijkt. En als je dan gaat kijken van hoeveel procent krijgt nou klachten, dan is dat ongeveer 20%. Dus 20% van de mensen die krijgt klachten van een impingementheup. En dat is vaak dan pijn. En dat kan in verschillende maten zijn, dus alleen bij het bewegen, maar ook gewoon al dag en nacht.
1 op de 4, Erwin. 1, 2, 3. We zitten met z'n vier aan het... Een van ons heeft het.
Nou, ik heb het in ieder geval. Dus,
ja, nou dan...
Jullie vier dan niet.
Hey, dat hebben wij een mooie dag, Igor. Wij hebben het niet dan.
Nou, dat hangt er vanaf, Leon, wat je vroeger gedaan hebt. Want als je heel veel gesport hebt vroeger als kind...
Nee.
Dan wordt de kans wel groter dat je dat hebt. Dus...
Erwin, jij ziet dit soort klachten. Jij bent sportarts, dus die komen denk ik ook heel veel bij jou voor. Is dat zo? En Enrico heeft mij het gras al voor de voetjes weggemaaid. Want mijn volgende vraag was eigenlijk van hoe krijg je dat? Maar kun jij er eens iets over vertellen?
Dat duidelijk verwoord.
Ja.
Nee, inderdaad. Binnen het profvoetbal heb ik toch wel het idee dat je inderdaad veel ziet. Hè? Misschien nog wel meer dan een getal die je zojuist noemt. En ja, daar kom je het gewoon veel tegen, ook bij de medische keuring hè, van die spelers. Inderdaad, dat die heup inderdaad qua mobiliteit vaak wat verminderd is. Hè, in bepaalde richtingen waarbij die dus dan vastloopt. Hè, of op het komgedeelte of op dat gedeelte wat inderdaad uit was bij de kop. Maar soms geeft dat helemaal geen klachten.
Ja, stijve heup.
Ja, maar wel een stijve heup. Hè, dus dat valt dan op. En als je dan een foto maakt, dan zie je dat inderdaad. Ja.
Kom je altijd, is het een ja, ingepakt cadeautje als soort diagnose? Is het altijd heel makkelijk te zien of je zo'n inklemming hebt? Of moet je er heel veel aanvullend onderzoek voor doen? Of,
nou,
is het te vergelijken met een kruisbandje? Tik en ik weet het.
Bij het lichamelijk onderzoek kun je daar wel aanwijzingen voor vinden. Hè? Dus inderdaad bij bepaalde testen waarbij je de heup in buiging brengt en vervolgens naar binnen of naar buiten positioneert. En als dat inderdaad duidelijk beperkt is, dan kun je daar een foto van maken. En dan kun je dat inderdaad zien op bepaalde opnames. Of je daar inderdaad zo'n uitwas hebt van bot.
Ja, eigenlijk bij de grote CAM-afwijkingen, die zie je gewoon op een standaard röntgenfoto.
Ja, maar dan moet je eerst. Wat ik bedoel is, als zo'n iemand bij mij binnenkomt wandelen, ik heb geen röntgenfoto.
Nee.
Dus ik vind het wel prettig om dan een soort van.
Ja, dus eigenlijk als je hier aan denkt aan het klachtenbeeld, dan moet die patiënt, als het dit klachtenbeeld zou zijn of is, dan heeft die patiënt in het dagelijks leven of met sport klachten die passen bij dat inklemmingsverhaal. En dat is dan eigenlijk allemaal richting een gebogen heup. Dus als iemand zegt, ik heb pijn, een voetballer die zegt, ik heb pijn als ik mijn benen achteren breng, dat is eigenlijk het enige moment dat ik pijn heb, dan weet je één ding zeker, dan is het geen inklemmingsprobleem van de heup. Weet je, want dat zit dan vaak in diepe gebogen houdingen, in een diepe bank, een diepe stoel zitten, dat soort dingen. Dus dat verhaal moet wel coherent zijn.
Ja, ik denk dat je, kijk, als je ziet dat ze klachten krijgen, Leon, dat is meestal pijn in de lies. Diep in de lies, hè, die ook niet, want voetballers hebben heel vaak pijn in de lies, maar dit herkennen ze als echt een diepe liespijn, die met name bij zitten en die buigen optreedt. En als je daar bepaalde testen bij doet, hè, bijvoorbeeld echte impingement testen, dus de voorste impingement test, waarbij je dan het been naar diepe buiging brengt en dan de knie naar binnen duwt, dat geeft vaak die specifieke pijn. Maar ook als je het been op de knie laat leggen en naar buiten laat draaien, als die testen allebei die specifieke pijn geven, dan kan je ongeveer denken van nou, dat zou wel eens uit de heup kunnen komen en bij een impingement heup kunnen passen.
Nou, duidelijk verhaal. We zijn volgens mij klaar met de podcast. Nee, zover is het nog niet, Igor. Want ja, dat is allemaal wel leuk. Maar Enrico, dit heb jij gewoon geschreven. Wat doen we eraan? Wat doen we eraan? Wat ga je ermee doen? En kunnen we er iets aan doen? En neem ons eens mee in jouw gedachten als je zo'n iemand op de tafel hebt liggen of tegenover je hebt zitten of weet ik veel wat. Of...
Ja, ik denk als je het heel simpel wil maken, dan is een heup is een scharnier. En die scharnier die moet voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen. En als die ruimte ergens wordt beperkt, neem aan, hè, bijvoorbeeld door zo'n botrandje wat daar dan zit. Ja, dat kun je niet weghalen, in ieder geval niet fysiotherapeutisch. Dus dan kun je kijken of je die heup wat leniger kan maken. Nou, dat lukt natuurlijk ten dele, want ook daar speelt dat bot natuurlijk een rol. Dat gaat niet weg. Maar wat je wel zou kunnen doen, is kijken of je daar waar je niet alleen de heup leniger kan maken, maar ook de belendende percelen wat leniger kan maken. En moet je denken aan de lage rug bijvoorbeeld, die een hele belangrijke rol speelt. Wat we zien bij dit soort klachten is dat heel veel mensen de neiging hebben om een hele holle rug te maken bij allerlei bewegingen. Neem een simpele squat als ze door de knieën zakken gaan zitten, op de toilet gaan zitten enzovoort. En als je iets in dat motorisch patroon doet, dan kan je ervoor zorgen dat die inklemming, die er wel degelijk is, later komt. Dus dan kom je dat misschien veel minder tegen. Dus je gaat als het ware om de blessure heen bewegen. Dat kun je mensen aanleren.
Ja. Ja. Dat is mijn volgende dingetje. Welke conservatieve opties hebben we? Dus een moeilijk woord, maar we gaan niet het mes erin doen. Want Enrico heeft net ook al uitgelegd. Het is afhankelijk van hoe het de anatomie is van het kopje en het kommetje. Nou, daar kunnen wij niks aan wijzigen. Enrico wel, maar wij, Erwin jij niet. En Igor niet en ik ook niet. Dus we moeten hem ook niet direct, even druk zat, dus niet direct op de kamer zien te krijgen van Enrico. Dus wij kunnen conservatief kunnen wat dingetjes doen. Ja. Maar dat is eigenlijk erbij langs lopen.
Ja, lenigheid vergroten van de heup en de aangrenzende gewrichten. En dat proberen in te slijpen in het dagelijks bewegen. En de spiergroepen die daar misschien wat minder sterk zijn geworden door het pijnpatroon of door het veranderde beweeggedrag, dat we daar de focus op leggen en daar een specifiek oefenprogramma op maken. En dat werkt voor een deel van de mensen, werkt dat.
Ja.
Werkt voor een deel van de mensen oplossend, maar soms ook maar ten dele oplossend. Nou ja, voor sommige mensen is dat voldoende. En als dat niet voldoende is, ja, dan moeten we de hulp inroepen. En moeten we kijken wat er nog meer gedaan kan worden. En of die patiënt er ook voor gemotiveerd is natuurlijk.
Ja, en of hij ziet zitten om een mes in zijn heup te krijgen. En Erwin, jij ziet dit soort klachten wel. Veel, denk ik, of niet?
Ik zie ze regelmatig, ja.
En zie je ze ook terug? Met falende therapieën vanuit de fysiotherapie of misschien wel falende, weet ik veel, niks geprobeerd?
Ja, kijk, zeker. Hè, zeker. En wat je natuurlijk eerst probeert, dat ben ik helemaal met Igor eens, dat je probeert natuurlijk om dat op alle mogelijke manieren oplossen zonder dat daar messen aan te pas komt. En we proberen ze ook inderdaad te onderzoeken van, nou ja, wat is nou hetgeen wat die klachten geeft? Hè? Want vaak inderdaad zijn het die extreme hoeken die dan vaak die klachten onderhouden. En als het één keer geïrriteerd is, ja, dan blijft dat vaak het geval. Dus, maar als je ze dan soms tijdelijk uit die hoeken houdt, dan zie je soms hele goede verbeteringen.
En even een prikje erin om die plek? Of nee?
Nou, ik doe dat eigenlijk niet. Nee, ik kan me voorstellen, zeker als je twijfelt, dat je misschien nog een onderdoorlichting is in het heupgewricht zelf prikt om te kijken of daar de klachten door afnemen. Mm. Maar goed, nogmaals, dat doen we bij ons via de orthopedie, dat doe ik zelf eigenlijk niet. Maar als je twijfelt van is nou het heupgewricht of is het toch misschien wat anders, dan kun je dat bijvoorbeeld doen om de diagnose dan te bevestigen of het inderdaad uit het gewricht komt of dat het misschien toch de structuren eromheen zijn.
Als jij nou een verdenking hebt met een patiënt en je verdenkt een inklemming, wat is jouw beleid daarmee dan? Ga je foto's maken? Of zeg je van, nou, we gaan toch primair eerst niks doen, dus die foto, als we die nodig hebben, doen we dat later wel, maar nu niet? Ga je met de fysiotherapie aan de slag?
Ik vind dat je moet de diagnose wel kloppend maken. He, dus je moet, als jij inderdaad symptomen hebt die erbij passen, je hebt met een lichamelijk onderzoek waarbij die impingement testen, die inklemmingstesten positief zijn en je ziet inderdaad op een röntgenfoto inderdaad een cam of een pinceafwijking. Nou, in principe heb je dan de diagnose wat mij betreft rond. En op het moment dat jij denkt dat je daar niet uitkomt met conservatieve therapie, dus met fysiotherapie, met aanpassen van de belasting, soms nog een periode wat ontstekingsremmers in de beginsituatie. Als je daar niet mee uitkomt, ja, dan moet je een stap verder. En dan komt Enrico in beeld, denk ik.
Ja. Maar die is nu nog niet in beeld, want ik ga eerst weer naar Igor. Want jij ziet die patiënt. Wat is een normale heupmobiliteit? En hoeveel wijkt zo'n inklemming af?
Ja, waar je vanuit moet gaan, als je gaat zitten op een bank, dan heb je toch 110 graden heupflexie. Vrije heupflexie heb je wel nodig, hè? Buiging van je heup.
Kunnen die mensen een veter strekken vanuit een zitstoel?
Dat zou wel moeten kunnen, ja.
Ja.
Ja. Maar als je klachten hebt op basis van dit klachtenbeeld, dan wordt het lastig.
Ja.
Ja.
Dan test je ook en dan ga je ermee aan de slag. Dan ga je de rug wat losmaken, denk ik dan. En wat spierlengte dingetjes doen.
Je probeert met zijn aantal manueel therapeutische ingangen natuurlijk om een heup wat meer ruimte te geven. Ook een lage rug. Maar dan is het wel belangrijk dat je die ruimte ook behoudt. Dus dat je dat beweegpatroon ook echt gaat beïnvloeden. Dus mensen leert om anders te bewegen. Want je kunt wel een lossere heup of een lossere rug even plat gezegd krijgen. Maar als jij nog steeds met een holle rug door je hurken zakt om iets van de grond te pakken, repeterend, als dat je werk is bijvoorbeeld, dan blijf je daar tegenaan lopen.
Nou, dat is een mooi bruggetje, Igor, als het je werk is. Welke patiëntenpopulatie hebben hier last van? Is dat at random? Enrico vertelde net 1 op de 4. Dus dat komt dan overal voor. Of misschien beantwoord ik de vraag nu zelf wel. Maar Igor, wat denk je?
Nou, wat,
Meer sport, meer
ja, oud. We zien dit soort type heupen wel heel veel bij mensen die vroeg in hun jonge leven veel belast hebben. Dus het zijn over het algemeen de fanatieke sporters geweest. Kijk even naar Erwin, ook de voetballers, hè, waar we het net over hadden. Waarvan we weten dat die in een 10, 11, 12 jaar toch intensief gaan spelen. Vaak al bij een BVO, bij een jeugdopleiding. Die data die we daarvan hebben, die laten zien dat dit tot 70% van die populatie dit soort anatomieën ontwikkelt. Dus misschien is het helemaal niet zo heel erg gekke. Misschien moet je ook niet zeggen dat het een afwijking is. Misschien is het ook wel een hele goede ontwikkeling. En past het wel bij. We weten nog niet zo heel goed of het nou allemaal zo fout is. Alleen we weten wel dat er een bepaald percentage last van kan krijgen. Ja. Niet gezegd dat als je zo'n type heup hebt, dat je er ook per se last van gaat krijgen in de toekomst.
Nee. Ja, is het zo? Enrico, jij ziet die beelden natuurlijk. Ik denk altijd van, ja, als je nu 100 man hier van straat haalt, we maken allemaal heupfotootjes.
Ja,
en dan gaan daarna vragen wie de last heeft. Is het zo'n verhaal of niet? Dat je...
Nou, kijk, wat je wel ziet, hè, dan als iemand bij mij komt met klachten, en als je dan die heup beweegt, dan zeg ik altijd een beetje stijf heup. Ja, dat heb ik altijd al gehad. Dus als je bij mensen gaat navragen van hebben ze een stijf heup, dan zeggen ze ja, dat heb ik altijd gehad. Dus die afwijking die zal er wel geweest zijn. Wat binnen de orthopedie wel ondertussen uitgezocht is dat zo'n impingement heup wel het beeld geeft van een hogere kans op slijtage. En dat is nog niet allemaal keihard bevestigd, maar daar lijkt het wel naartoe te gaan. En dat is ook de reden dat ze op een gegeven moment zijn begonnen met die kijkoperaties en die kemmen weghalen, om te kijken of we daarmee de slijtage konden voorkomen. Dus het geeft wel degelijk naar de toekomst toe waarschijnlijk meer kans op klachten. Dat hebben we nog niet hard kunnen maken, maar daar lijkt het ondertussen wel op.
Nou, duidelijk. Erwin, hoe lang duurt dit, deze chaos van die inklemming? Ik meld me aan, ik ben wat ouder, 32. Ja. Ik heb er last van. Ik kom bij Erwin Brands op de poli. Ja. Fotootje. En dan zeg ik, ja, dat is allemaal prima, dokter, met die stempels en die stickers op mijn heup. Maar ik wil weer een beetje kitesurfen en mountainbiken op dit moment.
Ik weet niet helemaal over wat de literatuur erover zegt, hoor, maar gevoelsmatig, als ik die mensen zie, is het echt afhankelijk van hoe lang ze ook al klachten hebben. Kijk, zeker als mensen al zeg maar 3 maanden of langer klachten hebben, ja, dan heb ik niet de illusie dat ik dat binnen 1-2 weken oplos. Maar dat het dan vaak ook een traject wordt van meerdere maanden voordat die weer helemaal klachtenvrij zijn, als dat al lukt. Ja.
Nou, dat hebben we ook een beetje besproken in die vorige podcastjes natuurlijk van verwachtingsmanagement, Igor, of niet? Dat is, ja. Ik denk, dat is dit ook weer een onderdeel van jouw therapie als we het hebben over inklemmingsproblemen bij heupen?
Ja, ik denk dat je de verwachting wel helder moet scheppen of duidelijk moet neerzetten dat het niet een probleem is. Dat ben ik heel met je eens, Erwin. Het is geen probleem wat je even binnen 3 weken oplost. Want er zit een hele lange voorgeschiedenis aan. En Rico zei net ook van die mensen, als je die vraagt, die hebben al heel lang een stijvere heup. Dus daar is wel iets aan de hand. Dat is niet iets wat pas sinds 2 of 3 maanden bestaat. Dat is ook niet wat ze rapporteren vaak. Die mensen die lopen vaak veel langer met klachten voordat ze bij ons komen. Dus in mijn ogen zijn dat de toch wel wat moeizamere revalidaties, hoor. Dus een maand of 4, 5 ben je zomaar onder de pannen. En dan heb ik het idee dat het ook nog uitmaakt of we het dan hebben over mannen of vrouwen. Hè? Dus het profiel wat je kan schetsen om te kijken van, nou, deze zal misschien wel wat sneller gaan en die gaat wat langzamer. Daar weten we wel iets van. De ene reageert gemiddeld genomen toch wat beter dan de ander.
En even voor de luisteraars, Igor. Wat is het verschil in de revalidatie van dit soort klachten? We blijven lekker conservatief. Deze revalidatie in vergelijking tot liesklachten. Revalidatie. En dan heb ik het meer over de tendinopathie en de spieren.
Hier moet je echt zorgen. Volgens mij zei je dat net ook heel duidelijk. De provocatie, die moet je echt niet opzoeken. Nee, echt niet doen. En ook niet denken, nou, ik ga toch nog eens een paar keer proberen of het vandaag dan nog wel pijnlijk is. Hè? Een paar keer door je hurken en eventjes die diepe heupbuiging maken. Want je rakelt zo dat patroon, die klachten weer op. Dat is echt een verschil, denk ik, met wat we met die spierpeesblessures kennen.
Ik denk ook eerst de pijn, hè, en desnoods met ontstekingsremmers.
Ja.
En dan de bewegelijkheid en dan de spierkracht.
Ja, ik denk dat de volgorde ook is. Ja.
En dat duurt gewoon een maand of... Dat zie je ook een beetje in die Engelse studies, hè, dat het toch een half jaar duurt voordat die mensen weer op peil zijn die je conservatief behandelt. Dus dat... En ook En de reden, denk ik, ook wel wat Igor zei, dat omdat ze er al heel lang mee lopen, onbewust.
Dus eigenlijk wordt hier nu gezegd aan tafel, stikkertje plakken. Hij hoorde jou heel goed zeggen, Erwin, van ja, ik moet gewoon de diagnose rond hebben, want dan weten we ook echt waarover we kletsen. Stik het erop. En dan kom ik weer bij dat prikje of een tabletten of poeders of weet ik veel wat. Van ja, wat gaan we daarmee doen? Rust in je tent brengen, want dat heupje is gewoon gevoelig. Igor, jij gaf het net ook heel mooi aan van niet elke keer opzoeken. Dus blijf er eerst even 2-3 weken af. En pak het, praat ik nu onzin? En pak het dan op?
Ik denk dat het belangrijkste is voor binnen mijn vakgebied bij fysiotherapie provocaties en reducties. Waar wordt het beter van en waar wordt het slechter van? En dat geeft je zoveel informatie wat je als patiënt 24/7 de eerste paar weken moet doen. En van daaruit kun je je ramen een beetje openzetten en meer gaan proberen. Maar ik denk dat het in het begin rust in de tent is. Ja.
We komen er allemaal niet uit. Jij hebt geploeterd met die patiënt. Daarna heb je hem van de ene oranje kleur naar de andere oranje kleur gestuurd.
Vraag nog eens een keer een hele goede collega om ernaar te kijken.
Ja, bij een Groningen of zo, of andersom, ja. Naar Oost.
Of Nienke, collega Nienke die dat ook heel veel ziet.
Ja, ja. 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 Heb je die naam ook weer genoemd.
Ja, maar dat verdient ze ook.
Ja, nee, datzelfde hebben wij met Martijn natuurlijk. Maar, en dan uiteindelijk besluiten wij, Igor, dan denken we van, je moet gewoon even naar Erwin Brands toe. Ja. En Erwin denkt van, ja, jullie hebben al zoveel goede dingen gedaan. He? Alle kleurenbril al opgehad. Ik weet het ook niet meer. Jij kent nu Enrico ook heel goed. Dus jij stuurt hem naar Enrico. Daar zit hij. De crème de la crème van de heup en de lies. Die patiënt komt bij jou aan in Nijmegen. Enrico, wat ga jij dan doen? Want je hebt me in een vorige podcast ook verteld van ja, als ze bij mij komen, ik hoef eigenlijk geen diagnoses meer te stellen. Want ik laat eerst even een fotootje maken en dan weet ik het eigenlijk al. Ik heb eigenlijk kat in bakkie.
Ja, dat was bij artrose.
Shit.
Nee, vaak is het wel zo dat die in beginperiode toen we met die heupscopieën begonnen, hadden die mensen al heel lang last. En dan hadden ze vaak een heel slecht spiercorset. Tegenwoordig zijn ze er sneller. Hè? Er komen meer, het wordt meer herkend als afwijking. En de patiënten komen nu sneller bij een orthopeed. Vaak al via de huisarts tegenwoordig. Dus het is niet meer zo dat ze dat hele traject van fysiotherapeut, sportarts hebben moeten afleggen. Maar op het moment dat ze, als ze bij mij komen, dan wat je eigenlijk doet is kijken wat er al gedaan is. Hè. Of die pijnstilling al gegeven is, of de fysiotherapie die gedaan is voldoende is. En dat is ook altijd nog maar de vraag.
20 fysio's, ja. 20 verschillende meningen.
Ja, en 20 verschillende therapieën ook. En je gaat dan op zoek naar welke schade er is en wat je eraan kan doen. Dat is eigenlijk een beetje de taak van de orthopeed. Van kan ik het oplossen met een operatie? Dus al die onderzoeken die de fysiotherapeut heeft gedaan, die doe ik nog een keer over. En dan kom ik vaak tot dezelfde conclusie. Op de foto kan je die afwijking al zien. En dan maak ik meestal een MRI met een artrogram. Om te kijken wat voor schade zit er in de heup.
Dat was een moeilijk woord, jongens, hè?
En die artrogram, dat zal ik uitleggen. Wat je eigenlijk op een MRI-scan ziet, is heel goed de spieren, de zenuwen en de botten. Wat je minder goed ziet, is eigenlijk het gewricht zelf. En dat kan je het beste in beeld brengen door contrastvloeistof in het gewricht te laten spuiten. Dat noem je de artrogram. En dan de MRI-scan te maken. Want dan kan je kijken of er schade zit aan het labrum. En, want dan zie je namelijk dat contrast daartussen lekken. Of dat er schade zit aan het kraakbeen. Want dan zie je ook eigenlijk contrast in dat kraakbeen defect.
Beetje lekken. Hetzelfde effect als we de fietsband. Een beetje spuug erop en dan dobbelt dat. Ja. Dan zie jij of er lekkage is van het labrum.
Ja. En dat is wat je met contrast doet. En afhankelijk van wat je dan op zo'n MRI ziet, kan je kijken wat je kan repareren. En vaak als een labrum afgescheurd is, dan is dat goed te hechten. Als er kraakbeenschade zit, ja, daar kan je weinig aan doen. Hè, want kraakbeen krijg je één keer in je leven mee. Dat hadden we in de vorige podcast al gezegd. En dan moet je de rest van je leven mee doen. En als het onderweg kapot gaat, dan is dat een gegeven. En we hebben nog steeds geen goede behandelingen om dat kraakbeen te herstellen.
Je bent echt scherp, hè? We hadden een mooi. Dit is even een intermezzootje, Igor. Dit is wel. Dit kun je ook opschrijven. We hadden, ik zei op een gegeven moment over heupen en dat soort dingen en kraakbeenschade. En toen zei ik van, ja, er zijn toch heel veel, Saris, mogelijk baan en beste grote man in de kraakbeenwereld. En toen zei ik van, ja, die zijn met allerlei onderzoek bezig. Iedereen is altijd met kraakbeenonderzoek bezig. Dus, en toen in één keer, nou, toen klapte jij er eigenlijk al in van, dat kan allemaal wel zijn, Leon. Maar elke maandagochtend beuk ik er nog steeds een nieuwe heup in. Dus zover zijn we er nog niet mee.
Nee, dat precies. Kijk, mensen gedragen zich soms wel als ratten. En bij sommige ratten lijkt het wel te werken, die kraakbeenoperatie. Maar bij mensen hebben we daar toch nog niet zulke hele goede resultaten van.
Nee, we zijn er al 30 jaar mee bezig.
Ja, precies. Keep on going. Ja, en dat is ook de frustratie, denk ik, van als je in dat soort wetenschap zit, dan duurt het gewoon heel lang voordat je echt iets hebt waar je de mensen mee verder kan helpen.
Ik zit bij jou aan tafel, Enrico. En ik weet dat opereren zeker niet altijd de voorkeur heeft. Dat heb je recentelijk nog op het LinkedIn-verhaal gezet. Voor mij, als er geen pijn is, moet je niet opereren. Heb je even onthouden. Hè? Maar ik heb ook nog een stukje van, en dat is wel kwaliteit van leven. Dus ik vind het allemaal prima. Ik ben met Meijer geweest, ik ben met Martijn geweest. Daarna naar de echte guru Igor Tak van Fysiotherapie Utrecht Oost. Maar we komen er allemaal niet uit. Maar ik zit ermee en ik wil mountainbiken en het lukt niet.
Of je dan wel, kijk, op
wat
het moment
ga jij
dat je
doen?
Ik vind wel, als er schade zit in de heup en je hebt daar last van. En dan hangt het ook nog wel een beetje af welke last. Hè. Als het alleen een keer bij voetbal is en je zegt van, nou ja, weet je, dat voetbal hoeft voor mij niet. Dan kan je er ook niks aan doen. Ik denk als je profvoetballer bent en je hebt er last van, dat wil zeggen dat je je werk niet uit kan voeren. Maar datzelfde geldt voor een vrachtwagenchauffeur die er last van heeft. Dus, en als al die andere conservatieve maatregelen onvoldoende effect hebben, ja, dan moet je op een gegeven moment toch met die patiënt samen gaan besluiten om te opereren. En wat je met een operatie doet, want dat wil je dan weten, denk ik, is twee dingen. Je repareert de schade. Dat wil zeggen, het labrum wat afgescheurd is, dat hecht je terug. En dat probeer ik eigenlijk bij iedereen te doen. Want dat labrum terughechten is wel belangrijk. Want als je het weghaalt, slijt je heup sneller. Dus je moet zorgen dat je dat, koste wat het kost, gewoon op die rand krijgt. Ook al denk je half, nou het gaat niet, toch proberen. Want ik denk beter een rot labrum dan geen labrum. Aan de kraakbeenschade hadden we al gezegd, daar kunnen we niks aan doen. Hè. Dan kan je de losse flappen wat weghalen, maar dat is het. Maar aan de impingement, hè, dus de inklemming, kan je ook wat aan doen. En dat wil zeggen dat je die komrand eraf slijpt totdat je denkt dat het weer normaal is. En die kop zo rond mogelijk maakt. En het is wel zo dat je het nooit helemaal perfect kan krijgen, maar wel beter dan het is. En als je die twee dingen doet, hè, dus je repareert de schade en je heft impingement op, dan heb je grote kans dat je een goed functionerend heupgewricht kan overhouden. Althans een pijnloos functionerend heupgewricht. Je zal altijd wel beperking blijven houden, maar pijnloos kan zeker.
En jij slijpt dan een stukje, of je schaaft een stukje, of weet ik veel hoe je dat doet, van die impingement af, zeg maar, van dat stukje bot van de heup af. Maar doet het lichaam niet dan een knopje aanzetten en zeggen van, ja, maar ik ga het weer terugbouwen?
Ja, misschien
is,
wel.
Is daar iets over bekend?
Dat nee, er is niet zo heel veel over bekend nog. Kijk, het is natuurlijk zo dat die cam die ontstaat in de groei al. Hè? Bij, ik denk dat, tenminste als je naar die studies van Range Agricola kijkt, gebeurt het al zo rond je 12e, begint dat bij jongens die heupbelasting hebben, bij de Feyenoord jeugd. Ik heb ook wel eens van die jongens gezien, en dan MRI gemaakt en dan lijkt het net of ze een extra groeikern ook bij die heup krijgen. Nou is het zo dat ik nog nooit een MRI heb gehad van een kind zonder klachten. Dus ik weet niet of dat zo is, maar dat zie je wel. Dus het lichaam krijgt die trigger om de extra bot te maken. Dus dat is wat anders dan, dan die botvorming die bij slijtage optreedt. Hè. Dat is eigenlijk een reactieve botvorming om zoveel mogelijk gewrichtsoppervlak te creëren, om zo min mogelijk last te hebben van dat kraakbeenverlies. Dus die kemdeformiteit is wat anders dan zo'n osteofiet. Zo'n osteofiet groeit denk ik wel weer terug, omdat dat een reactie is op iets. Die kem, denk ik, als je die goed weghaalt, hoeft dat helemaal niet terug te groeien.
Ja, dat is duidelijk. En jij bent klaar. Sluiten, pleisters plakken. Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis liggen na zoiets?
Zelfde dag naar huis.
Zelfde dag naar huis. En ja. Wanneer kan ik weer op mijn mountainbike zitten? Of moet ik me dan weer melden bij Erwin de sportarts en die gaat me dat vertellen?
Nou, kijk, wat wij als nabehandelingsprotocol hebben is, er zijn twee dingen belangrijk. Je moet die heup in beweging houden. Dus eigenlijk zeg ik tegen jou voordat je geopereerd wordt, meneer Meijer, u moet een home trainer thuis neerzetten en dan mag je de hele dag op gaan zitten. Laag verzet, hoog afstellen en rondjes draaien. De eerste 2 tot 4 weken moet je zorgen dat dat labrum goed vastgroeit.
Moet je afblijven, dus eigenlijk niet te veel plagen?
Niet te veel, niet te diep buigen, niet te veel willen en loop maar gewoon met krukken. En na die 4 weken ga je die krukken afbouwen, dus na 1 week of 6 kan je zonder krukken. En vaak zijn de mensen na 1 week of 8 goed op de been. En dan is het van belang, hè, waar we ook in het begin over hadden, dat die Die pijn is onder controle, die bewegelijkheid die is goed. En dan moet je de stabiliteit en de kracht opbouwen. En dat doe je dan weer in Utrecht-Oost.
Bij Utrecht-Oost, ja. Ja. Nou, dan mag Utrecht-Oost ook even antwoord geven op de volgende vraag. Ik denk dan altijd van, ja, als je dan mechanisch kijkt, Igor. En ik heb er niet zoveel heel veel verstand van, hoor, maar iets kan van A naar C, normaal gesproken. Maar nu niet meer, want hij heeft een inklemming. Dus hij gaat nu nog maar van A naar B. Daar loopt hij tegen een probleem aan. En Rico steekt zijn mes erin. En die maakt ruimte dat hij wel weer naar C kan. Maar al die materialen die daar omheen liggen, om die heup, die zijn toch alleen maar gewend aan A en B? Ja. Heb je dan niet een onwijze klus als het gaat om spieren, pezen, kapsels, verzin het allemaal?
Ja, daar heb je een
aardige... Of is dat een heel technisch?
Daar heb je een aardige klus, want dat is denk ik ook de reden dat die revalidatie ook niet binnen 3 maanden klaar is. En dat willen we wel heel graag natuurlijk. Maar in de praktijk zien we toch dat je met deze met name jonge sporters, ja, die naar een hoog niveau terug moeten. Denk aan een hordeloopster, denk aan een voetballer. Die lui die zijn er gewoon echt wel 7, 8 maanden uit. En soms misschien wel langer. Dus je hebt helemaal gelijk. Dat is niet iets wat in een nacht, over 1 nachtje ijs gebeurt.
Dat is best een lange revalidatietraject.
Nou, kijk, vaak is het zo dat de eerste, tenminste dat is mijn ervaring ondertussen, de eerste 4, 5 maanden, dat is echt herstel. En de sportspecifieke training komt daarna pas en dat duurt ook nog wel een half jaar. Dus je bent er eigenlijk voordat je weer je niveau terug hebt, gewoon een jaar uit.
Ja. En dat wil niet zeggen dat je niet aan het sporten bent. Nee. Dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. Ja. Je bent niet alleen maar aan het fysiotherapieën. Je bent niet alleen maar in een beschermde setting. Maar voordat je weer volle bak op het veld kunt presteren in je oude setting, in de oude context, dat is de tijd die het kost. Ja. Ja, en als je sneller bent, is het mooi meegenomen. Maar dan moet je aan de voorkant niet, daar mag je op hopen, maar dan moet je niet op rekenen.
Dit is toch fantastisch wat hier aan tafel gewoon gebeurt. Want Erwin, we hebben elkaar natuurlijk gesproken op het in prachtige Groningen. En toen hebben we het gehad over de lease. Valt het ook een beetje onder de lease-poly?
Dit soort dingen, zeker. Ja, ja. Zeker, ja.
En dan is het toch mooi dat je elkaar kent en dat je van elkaar weet wat normaal is. Weet je, wij vinden het een leuke klachten, dus wij gaan het bij elkaar rapen. En we zorgen dat jij weet wat wij doen en dat je eigenlijk van elkaar allemaal weet wat je gaat doen. Of niet? Dit is toch
ja, dat
ideaal.
Is volgens mij essentieel. Dat nou is,
ja,
denk ik.
Ja, dat ik hetzelfde verhaal heb ook, hè, naar een patiënt. Ja, ik bedoel, als ik zeg dat het 3 maanden duurt en Igor zegt 6 en Rico zegt 9, ja, dan gelooft zo'n patiënt
onrust.
Dat ook niet meer.
Ja, ja, dat is onrust.
En als de patiënt zegt, ja, er is iets weggehaald. En ik zeg, als die patiënt dan weer wat klachten heeft, misschien is het wel teruggegroeid. En dat komt bij Enrico terecht. En die heeft net tegen die patiënt verteld dat niet kan. En dan sta ik al met 1-0 achter. Dus we moeten dezelfde taal spreken, anders is het dus hopeloos.
Nou, dit is nu al een succesvol verhaal, Erwin. Hè? De lease-poly. Volgens mij zijn we wel een beetje aan het eind gekomen. Maar ik kijk nog even Enrico aan. Want die mensen die deze podcast luisteren, en dat zijn er veel, die willen ook wel een keer kijken in zo'n heup. Wat neem ons eens mee aan de hand. Niet nu, maar dat gaan we volgens mij gewoon even een keer doen. Tijdens zo'n modelletje, dat we dat eens echt die operatie in beeld brengen. Wat ga je nou precies doen met zo'n labrum dan? En je zaagt ergens of je slijpt ergens een stukje van af. Ja, hoe dan? Hoe ziet dat eruit? Je moet ook iets visualiseren voor de mensen, volgens mij. Voor mij moeten we dat gewoon een keer gaan doen.
Ja, dat lijkt me een goed idee. En dat kan ook wel, denk ik.
Ja, toch of niet?
Je hebt er wel modellen van.
Utrecht-Oost wil dat denk ik ook wel. Dus ja. Dat is fantastisch. Ja. De hele lease-poly daar.
Ja?
Ja?
Maar ik denk nog, ik had nog even een laatste opmerking.
Kijk.
Mag dat?
Ja, net zeker. Zeker.
Ja, ik wist niet. Het is... Kijk, we zijn op een gegeven moment bij de VKB's, hè, hebben we ook een beleid gehad dat we eerst eens heel lang afwachten. En op een gegeven moment gingen opereren en dan duurde het ook heel lang voordat die mensen terug waren. Die laatste studies die gedaan zijn, zie je dat hoe sneller je een VKB repareert, hoe sneller die voetballer weer op het veld staat. Het kan best zijn dat het met dit soort dingen ook is. Hè? Dus dat we nu nog heel voorzichtig zijn en denken van ja, zo'n heupscopie, dat is een lastig iets en... dat moeten we niet te snel doen. Het kan best zijn dat als wij veel eerder zeggen van we doen die scopie, dat die mensen ook weer eerder op dat veld zijn. Maar dat weten we nog niet, maar het is zeker te overwegen waard een keer.
Nou, ik kijk jou even aan, Igor, want je bent toch een beetje mijn grootmeester. Hè? Altijd les van jou gehad en zo. Maar ik snap wel wat Enrico zegt. Want je hebt nergens last van. Jouw niveau van acteren, van presteren, zit op nullijn. Laten we dat zomaar noemen. En je krijgt lasten van je heup. dan zakt dat naar onderen. Hoe langer je daarmee wacht, jouw belastbaarheid gaat naar beneden. Dus als je een jaar of twee jaar wacht en Enrico doet zijn werk, nou, zo'n operatie zeggen ze ook altijd is 1 plus 3, dus dat zak je nog wat verder onderuit. En dan moet je nog die berg weer opklimmen om weer op je oorspronkelijke, want dat zit vaak wel in mensen, zijn hoofd, haar hoofd, het hoofd, dat je, ik wil weer terug naar het oude sportniveau. En dat hebben ze vastgehouden volgens mij. En dat is bij de VKB denk ik ook hetzelfde. VKB staat voor voorste kruisbandprocedure, als je die gehad hebt. Ja, hoe langer je wacht, hoe onzekerder zo'n patiënt wordt, hoe minder belastbaar die wordt. Ja, dan ga je op een gegeven moment als een berg tegenop kijken om weer terug te komen.
Ja, en dat betekent voor ons denk ik in de praktijk dat wij met een patiënt ook een duidelijke tijdslijn moeten afspreken. Weet je, we beginnen nu en over 4 maanden of 5 maanden dan hebben we dit en dit bereikt. En als het niet zo is, of het stagneert eerder en je komt geen stap vooruit, dan moet je dat ook niet blijven doen. Dat schiet niet op, dan moet je een nieuwe stap maken. En ik denk dat het moment is om met elkaar goed te definiëren. Want als je dat niet doet, dan verdwijnt die patiënt, die is ontevreden. En dan komt er heel veel vertraging op de lijn. En dan heb je het probleem wat je net schetst.
Ik vind dat een mooie afrondende tekst. En het komt weer neer, net als de vorige podcastjes, piketpaaltjes slaan. Af en toe uitleg geven waar je naartoe moet en waar je dan op terug kunt kijken. En dan uiteindelijk een einddoel bepalen met een tijdspad. Volgens mij is dat het belangrijkste wat er is, Erwin, of niet?
Zeker.
Zeker? Moet je een slokje water of niet?
Nou, misschien
Ja. Heb je nog aanvullingen? Erwin, ik kijk jou aan. Brandende dingen?
Nee, ik denk dat het goed is dat je maar misschien van tevoren gewoon bespreken met de patiënt. Dat het gewoon, het duurt eigenlijk net zo lang als een voorste kruisband. Hè. Dus gewoon 9 maanden tot een jaar ben je zoet, dat moeten ze weten.
Ja.
Plan. En misschien moeten we inderdaad wat sneller naar jou sturen. Alleen ja, soms gaat het goed zonder. Hè? Operatie is natuurlijk kunt uitsparen. Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi.
Maar misschien weet je niet of je kan ook zeggen, je moet de diagnostiek misschien wat vervroegen. Dat je zeker weet waar je tegenaan kijkt. Maar nu wordt heel lang het vermoeden, hè, het kan wel eens dit,
misschien
het kan
wel
dat zijn, misschien
niet.
Wel, misschien niet. Terwijl als we, dat klinkt heel simpel, maar zo'n MRI-scan maken, dan weten we het. En dan kunnen we altijd nog zeggen, we doen er nog even niks aan. En we wachten af wat de fysiotherapie-effect is. En als dat niet goed is, kunnen we altijd opereren.
Maar dat is eigenlijk, dan gaan we even terug naar, we zitten nu op 36 minuten, maar dan gaan we terug naar 4 minuten 30. Toen zei Erwin,
diagnose moet rond.
Exact. En volgens mij is dat gewoon het verhaal.
Ja. Ja.
Igor, dankjewel dat jij hier was.
Dankjewel.
Ik vond het weer gezellig.
Weer mooi.
En ook een beetje maatjes, hè, oranje kleur. Ja, Enrico, fantastische bijdrage weer van jouw kant. En Erwin ook, dankjewel. Helemaal vanuit Friesland. Hè? Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Wij gaan door naar de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat we je op een goede en leuke manier geïnformeerd hebben. Wil je geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal of Instagram-account.